Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw blijft, die eeuwig leeft en die nooit loslaat het werk dat hij begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar gaan zingen, Psalm 139 en daarvan vers 1, 7 en 14. En dat doen we in de versie van Weerklank. Psalm 139, Heer die mij ziet zoals ik ben, die dieper dan ik mijzelf ooit ken, kent gij mij. Gij weet waar ik ga, gij volgt mij waar ik zit of sta. En vers 7, gij hebt mij immers zelf gemaakt, mij met uw vingers aangeraakt, met toegewijde tederheid mijn nieren en mijn hart bereid. Psalm 139, 1, 7 en ook vers 14. Dat we ons verootmoedigen onder de wet van de Heere onze God. De samenvatting die de Heer Jezus daarvan heeft gegeven. En dan met elkaar zingen Psalm 106 opnieuw in de versie van Weerklank, vers 19 en 20. Psalm 106, vers 19 en 20 na de wet. Toen sprak God deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, uw zoon, uw dochter, uw dienaar, uw dienares, uw vee, nog de vreemdeling die in de stad woont. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God aan u geven zal. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus vatte deze woorden samen toen hij zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. We willen nu Sarah en Juliette gaan dopen. Voordat we dat doen, luisteren we eerst naar het onderwijs, de kerk van de hervorming. Het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. Om zo te horen hoe wij het woord mogen horen als we straks het water over de hoofden van Sarah en Juliette heen zien gaan. Dus we lezen nu het formulier om de heilige doop te bedienen aan de kleine kinderen van de gelovigen. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende drie delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust, zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond ter genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren, of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als we gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden en ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft. Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat hij in ons wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil hij ons schenken wat we in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat we innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken en met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen we hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat ze het weten, hebben ze ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden ze ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht. Na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond. Om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden, want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die ver af zijn, zovele als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. En de ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Tot zover het onderwijs uit het formulier. Laten we nu gaan zingen Psalm 65 en daarvan vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Psalm 65 vers 1. Opdat wij deze heilige instelling van God tot zijn eer, tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde, met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen, Juliette en Saar, in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon, Jezus Christus, wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde, opdat zij dit leven, dat toch niet anders is dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heere, Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één ene God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in de Heere Christus, jullie hebben gehoord dat de doop een instelling van God is, om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten we de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat jullie zo gezind zijn, zult u van uw kant op de volgende vragen oprecht antwoorden. Mag ik jullie verzoeken voor de kansel te komen. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerlei ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, Beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is, en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Broeder, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? Zuster, wat is hierop uw antwoord? Broeder, wat is uw antwoord? Dan gaan we dopen. En als Juliette en Saar gedoopt zijn, willen we voor zover mogelijk staande zingen. Psalm 105, vers 5. Saar den Hedog, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Juliette, Christina, Hermina bij nacht, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes in de kerk, vanmorgen of vannacht werd de klok verzet. Dus het kan zijn dat jullie nog lagen te slapen vanmorgen, toen het eigenlijk al etenstijd was. En dat papa en mama riepen, opstaan, opstaan. En je werd wakker en je dacht, oh ja, het is zondag, lekker eten. En je ging gauw naar beneden. En eigenlijk is dat wat we vanmorgen doen, we roepen tegen Juliette en tegen Saar, opstaan. Want als we gaan dopen, dan denken we eraan dat de Heer Jezus is opgestaan uit de dood. En dat Hij heel dicht bij de Heere God leeft. En doordat Hij heel dicht bij de Heere God leeft, mogen wij ook heel dicht bij de Heere God leven. Wij zijn mensen die niet doen wat de Heere God wil. Maar nou zegt de doop, en toch mag je opstaan in een nieuw leven. Denken jullie dat deze vaders en moeders vanmorgen ook tegen die babytjes hebben gezegd dat ze moesten opstaan? Hebben ze geroepen opstaan vanmorgen? Denk het niet, hè? Want babytjes kunnen niet opstaan. En toch doen we dat in de kerk. We zeggen tegen Juliette en tegen Saar, opstaan. Want de Heer Jezus leeft. En dat is nou het vreemde. In de kerk zeggen we iets wat helemaal niet kan. Wij zijn mensen die helemaal niet kunnen opstaan. Die helemaal niet kunnen doen wat de Heer God wil. En toch zeggen we in de kerk, het moet, het mag en het kan ook. Niet omdat die babytjes ineens zulke sterke benen hebben, maar omdat de Heer Jezus leeft. Omdat Hij leeft, omdat Hij is opgestaan, mogen wij opstaan. En dat, Jan Willem en Karen, Gerard en Anne, dat is wat je je kinderen mag meegeven. Opstaan. Opstaan in een nieuw leven met de Heer Jezus, want Hij leeft. En je kinderen kunnen het niet. En jullie kunnen het niet. Maar dat is het evangelie. Jezus leeft. En Hij leeft voor God. En Hij wil met jullie leven voor God. En wat wij niet kunnen, dat wil de Heilige Geest geven. En daarom roep je door je leven en door wat je leest en doordat je je kinderen meeneemt naar de kerk, ze eigenlijk elke keer toe opstaan. Opstaan in dat nieuwe leven met de Heer Jezus. En als je kijkt naar je eigen leven, word je moedeloos. Misschien word je wel eens moedeloos als je straks kijkt naar het leven van je kind. En dan is er dit teken en zegel. Ze zijn door het water heen gegaan. Jezus is door het graf heen gegaan. Hij leeft. En Hij belooft door dit water, Juliette en Sa, ik wil dat jullie met mij opstaan. Mag je je vasthouden, samen met je kinderen, aan dit teken. De Heere zegen jullie bij de opvoeding. Ga zitten. Wij gaan bidden met de woorden uit het formulier. En daarna willen we ook gelijk bidden om de opening van het woord van de Heer en de nabijheid van de Heilige Geest als we luisteren naar het evangelie. Laten we danken en bidden. Almachtige en barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat U ons en onze kinderen door het bloed van Uw geliefde Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven hebt en dat U ons door Uw Heilige Geest tot leden van Uw enig geboren Zoon en zo tot Uw kinderen hebt aangenomen en ons dit met de Heilige Doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw geliefde Zoon, dat U Juliette en Sarah door Uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heere, Jezus Christus. Geef dat ze zo Uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die U hun en ons allen hebt bewezen zullen beleiden en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hogepriester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en mogen overwinnen. Dan zullen zij U en Uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Grote God, wij danken U voor het teken en zegel van de doop. Wij bidden U om Uw Heilige Geest, als we Uw woord openslaan door de doop, mogen wij komen tot U, trekt U ons tot U, geeft U het onmogelijke, dat wij op zouden staan in een nieuw leven. En dat is wat U in Uw woord aan ons verkondigt. Dat U, Heer Jezus, leeft en dat wij mogen leven met U. En wij bidden U dat die verkondiging deze morgen met kracht mag klinken voor ons en voor onze kinderen. Heere God, wees U met Uw Heilige Geest nabij. Geef een stem om te spreken aan Uw dienaar. Geef geopende oren en geopende harten aan de gemeente. We danken U voor zoveel gasten in ons midden en we bidden U, zegent U ook hen en geef hen een gezegende morgen. Heere God, laat zo alles zijn, het verdere van deze dienst, tot eer en verheerlijking van Uw grote naam en tot zaligheid van onze ziel, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen het woord van de Heere vanmorgen uit Matteüs 26 en daarvan vers 57 tot 75. Gods woord voor vanmorgen, Matteüs 26, vers 57 vers 57 tot 75. Matteüs 26, vers 57, daar luidt Gods evangelie voor ons aldus. Zij die Jezus aangegrepen hadden, leidden hem weg naar Caiaphas, de hoge priester, waar de schriftgeleerden en de oudsten bijeengekomen waren. Petrus volgde hem op een afstand, tot aan het paleis van de hoge priester, en toen hij naar binnen gegaan was, zat hij bij de dienaars om het einde te zien. De overpriesters en de oudsten en heel de raad zochten een vals getuigenverklaring tegen Jezus, zodat zij hem zouden kunnen doden, maar zij vonden niets. En hoewel er veel valse getuigen gekomen waren, vonden zij niets. En tenslotte kwamen er twee valse getuigen die zeiden, deze heeft gezegd, ik kan de tempel van God afbreken en hem in 3 dagen opbouwen. En de hoge priester stond op en zei tegen hem, antwoord u niets, wat getuigen deze tegen u? Maar Jezus zweeg. En de hoge priester antwoordde hem, ik bezweer u bij de levende God, dat u ons zegt of u de Christus, de Zoon van God, bent. Jezus zei tegen hem, u hebt het gezegd, maar ik zeg u, van nu aan zult u de Zoon des Mensen zien zitten, aan de rechterhand van de kracht van God en zien komen op de wolken van de hemel. Toen scheurde de hoge priester zijn kleren en zei, hij heeft God gelasterd, waarom hebben wij nog getuigen nodig? Zie, nu hebt u zijn godslastering gehoord, wat denkt u? En ze antwoordden en zeiden, hij is schuldig en verdient de dood. Toen spuwden zij in zijn gezicht en sloegen hem met vuisten. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden, profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Petrus zat buiten op de binnenplaats. Een dienstmeisje kwam naar hem toe en zei, ook u was bij Jezus de Galileër. Maar hij ontkende het in het bijzijn van allen en zei, ik weet niet wat u zegt. Toen hij naar buiten ging, naar de poort, zag een ander dienstmeisje hem en die zei tegen hen die daar waren, hij was ook bij Jezus de Nazarene. En hij ontkende het opnieuw met een eed en zei, ik ken de mens niet. Kort daarna zeiden zij die daar stonden en dichterbij kwamen tegen Petrus, werkelijk, u bent een van hen, want uw spraak verraadt u. Toen begon hij zich te vervloeken en te zweren, ik ken de mens niet. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Tot zover het evangelie voor deze morgen. De tekst is vers 75, laatste vers van de schriftlezing. En meteen kraaide de haan. En Petrus herinnerde zich het woord van Jezus die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij 3 maal verloochenen. Toen ging hij naar buiten en huilde bitter. Laten we nu zingen ter voorbereiding op de verkondiging, Psalm 130 en daarvan vers 1 en vers 2. En dan mag u onder het voorspel de Heren dienen met uw gaven. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte voor de emeriticas en de derde collecte voor de wijkgemeente ICF. Eerste collecte voor de kerk, tweede voor de emeriticas en de derde voor de ICF. En dan zingen we Psalm 130, vers 1 en vers 2. Mm-hmm. dezelfde psalm zingen we vers 3 en 4 na de verkondiging. Psalm 133, 3 en 4 na de preek. De achterkant van de verzoening, dat is het thema voor vanmorgen. De achterkant van de verzoening. 3 punten: Petrus' verloochening, Petrus' ontdekking en Petrus' redding. Petrus' verloochening, Petrus' ontdekking en Petrus' redding. Gemeente van Christus, in gedachten wil ik u meenemen naar het paleis van de hoge priester. Dat is een groot gebouw waar de Heer Jezus wordt verhoord. Een groot gebouw met helemaal in het centrum een binnenplaats. Een groot grasveld. Nou ja, gras was het waarschijnlijk te droog voor. Maar daaromheen een galerijen en een heel groot poortgebouw. De toegang tot het huis is een enorm poortgebouw. En dan kom je zo die binnenplaats op en daartegenover is waarschijnlijk een hele grote kamer. In die kamer speelt zich het gebeuren af wat we als eerste lazen. Het verhoor van de Heer Jezus voor het Sanhedrin. Op die binnenplaats speelt zich af waar we het vanmorgen vooral over hebben. Want op die binnenplaats is het druk. De Joodse rechtbank vergadert midden in de nacht. Er moet van alles geregeld worden. Er zijn soldaten. En er loopt personeel rond. En als we naar binnen gaan door dat poortgebouw, dan vinden we op die binnenplaats Petrus. Vriend, discipel van Jezus. Hij wil weten, staat er in vers 58, hoe het afloopt. Jezus is gevangen genomen. En hij wil weten wat er gaat gebeuren. Maar dan horen we een stem. Petrus wordt plotseling aangesproken. Een dienstmeisje herkent hem en komt naar hem toe. En terwijl anderen om hen heen staan, spreekt zij hem aan. Ook u was bij Jezus de Galileër. En van het ene op het andere ogenblik verandert Petrus' positie. Hij stond daar te kijken wat er zou gaan gebeuren. Hij was de observator. Maar nu wordt hij aangesproken en met Jezus verbonden, met Jezus geïdentificeerd. U was ook bij hem, bij Jezus zijn. Dat is de roeping van een leerling, van een discipel. Hij wordt van een observator een discipel. En die rol wil Petrus niet. Hij is niet bang uitgevallen. In het evangelie van Johannes lezen we dat hij degene is die zijn zwaard trok in de hof van Gethsemane. En een dienstmeisje is nou niet iemand om bang voor te zijn. Het is een vrouw en ook nog eens een slavin. Maar Petrus ontkent dat hij discipel is. Petrus ontkent dat hij een vriend van Jezus is. Petrus ontkent dat hij bij Jezus hoort. Iedereen kan het horen. Ik weet niet wat u zegt, zo antwoordt hij, vers 70. De strekking van die woorden is: ik wil met dit hele gebeuren niks te maken hebben. Petrus neemt afstand van Jezus. Waarom? Is het angst? Omdat hij ziet dat het einde van Jezus echt helemaal de verkeerde kant op gaat? Is het lijfsbehoud omdat je zwaard trekken terwijl je alleen tegenover de lijfwacht van de priester staat geen enkele zin heeft? Of, en dat is een ontstellende werkelijkheid die ook nog wel eens waar zou kunnen zijn, is het wel bewust? Omdat hij echt niets te maken wil hebben met een Jezus die niet wil vechten voor het koninkrijk van God, maar zich overgeeft omdat hij echt niet weet wat hier gebeurt. Omdat zijn woorden waar zijn. Ik weet niet waar je het over hebt. Petrus, ken jij deze Jezus? Nee, die kent hij niet. Hij kent een Jezus die een koning is, een Messias, een overwinnaar. En hij kijkt op een lijdende. Een bespotte Jezus, ik weet niet wat u zegt. Wel bewust, omdat hij niets te maken wil hebben met een zwakke, lijdende Messias. Het zou kunnen. Hij hield van de Heer Jezus. Maar dat hij deze weg zou gaan, zou willen gaan, dat is inderdaad niet de Jezus die Petrus de afgelopen jaren voor ogen had. En dan maakt hij zich los uit dat groepje op dat binnenplaats, op die binnenplaats. En loopt naar dat grote poortgebouw. De opmerking van het meisje brengt hem in het nauw. Hij wil weg uit deze groep. Bij het poortgebouw is er opnieuw een meisje dat hem herkent. Zij zegt dat echter niet tegen hem, maar tegen de mensen die erbij staan. Hij was ook bij Jezus de Nazarener. En hoewel Petrus niet wordt aangesproken, wil hij toch duidelijk laten weten dat het onzin is. Hij zegt het zelfs nog stelliger dan de eerste keer met een eed en een juridische formule. Ik ken de mens niet. Daarmee deed je in de rechtbank afstand van iemand. Hij verkondigt dat hij met Jezus niets gemeen heeft. Vlak daarna wordt hij weer aangesproken. Nu niet door een meisje, niet door een slavin, maar door serieuzere gesprekspartners. En ze dringen op hem aan. De situatie wordt dreigend. Werkelijk, u bent een van hen. En die mannen die hebben ook een argument, want uw spraak verraadt u. De keelklank van de Galileërs uit het noorden van Israël was harder dan die in Judea. Het dialect van het noorden kun je horen. Maar Petrus geeft zich niet gewonnen. Hij vloekt en hij zweert. Dat betekent dat hij waarschijnlijk zegt, ik mag vervloekt worden door God en jullie ook, als het waar is wat jullie zeggen. Het oordeel van God mag mij treffen als ik bij Jezus hoort. Hij vloekt en hij zweert. Het oordeel van God mag mij treffen als jullie gelijk hebben. Jezus had gezegd, en ieder die mij verloochent voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn Vader die in de hemel is. Petrus haalt het oordeel van God over zijn leven heen. Hij kent Jezus niet. Hij wil Jezus niet kennen. Hij ontkent Jezus als de redder. Gemeente des Heren, wij zijn mensen. Mensen die door God worden opgeroepen om hem lief te hebben boven alles. En elkaar zoals we hier zitten, maar ook de mensen die we kennen, lief te hebben als onszelf. En als we zo eventjes op die binnenplaats gestaan hebben en daar gezien hebben hoe Petrus doet, dan kan ontsteltenis je hart bevangen dat je denkt, Petrus, hoe kun je dit nou doen? Dit is Jezus. Maar als we nou in plaats van Jezus is onze vrienden, misschien wel onze man of onze vrouw invullen. Hoe vaak zijn er dan niet van die kleine onnozele dingetjes, zoals hier die slavin, die ons van ons stuk brengen. En uit lijfsbehoud, omdat we er beter van willen worden, nemen we afstand van mensen waar we eigenlijk van hielden. Of soms vallen mensen ons zo tegen, misschien zelfs wel mensen heel dichtbij. En op het moment dat je dan met ze wordt geïdentificeerd, doe je een stapje terug en zegt, absoluut niet, ik wil met hem of haar niets te maken hebben. God liefhebben boven alles. In de doop roept hij u en jou toe, opstaan, opstaan. Want Jezus leeft en jij, u mag met hem leven. Leven met God, leven voor God. Maar soms is er maar zoiets kleins. Een opmerking bij de kapper. En we durven er niet voor uit te komen dat we bij de Heer Jezus horen. Of misschien valt de Heere God zo tegen door de dingen die je meemaakt in je lichaam of in je leven of door hoe de wereld gaat. En als je gevraagd wordt of je bij hem hoort, doe je een stapje terug. Je neemt afstand. Jan-Willem en Karen, Gerard en Anne, als wij gedoopt worden, dan lezen we het formulier. En dat eerste deel van het formulier, dat is een heel ontdekkend stukje. Dat als we jullie kinderen dopen, we hier aan de hele kerk laten zien dat ze lijken op Petrus. Dat wij God ontkennen als onze Here en Heiland, als onze God en onze Vader. Dat zijn jullie, samen met ons, lijken wij op Petrus, maar de doop zegt dat ook al van jullie geweldig lieve kinderen. Ze lijken, deze twee dames, op Petrus. Ze zullen mensen om hen heen in de steek laten, verloochenen. Ze zullen God alleen laten, verloochenen. En dan is er zowel voor jullie kinderen als voor ons allemaal dat heftige woord van Jezus. Wie mij verloochent voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn Vader. Wie God verlaat, valt onder het oordeel van God. En dat hebben jullie over je dochters beleden. Dat ze onder het oordeel van God vallen. Er is ook nog één andere mogelijkheid. Petrus is daar op die binnenplaats en die wordt gedrongen God te ontkennen. Misschien is het ook wel zo dat wij eerder horen bij die andere 10 discipelen. Die niet te vinden zijn op die binnenplaats omdat ze ver weggerend zijn. Omdat wij net als die 10 mensen zijn die de confrontatie met mensen buiten de kerk uit de weg gaan, omdat we dat veel te moeilijk vinden. Wij sluiten ons op in onze eigen veilige kring, zoals die 10 discipelen wegrenden van Jezus. Dan hoef je Jezus niet met je woorden te verloochenen, maar dan stem je met je voeten, doordat je nooit uit hoeft te komen. Voor het geloof in de Heer Jezus. Omdat je nooit gevraagd kan worden. Hoor jij ook bij hem? Omdat er nooit mensen zijn die die vraag aan je zullen stellen. Dan zeg je misschien, ik ben geen Petrus. Ik verloochen mijn Heer niet. Nee. Omdat je nooit op die binnenplaats kwam. Dat moet je Petrus nageven. Daar was hij wel. Maar hoeveel van ons sluiten zich op in onze eigen veilige kerkelijke wereld? Weglopen? Dan hoef je Jezus niet te verloochenen met woorden. Maar doen we het met onze daden. Gemeente, doopouders, laten we ons niet beter voordoen dan we zijn. Zeg het maar eerlijk tegen je kinderen. Je hoeft niet elke dag de schijn op te houden dat jullie degene zijn die voor Jezus uitkomen. Door de doop kunnen we samen met onze kinderen eerlijk worden. En laten zien, ook papa en mama doen zo vaak alsof de Heer Jezus lucht is. Wij lijken op Petrus. Maar dan dat tweede, Petrus ontdekking. Jezus beleidt en Petrus verloochent. En dan kraait de haan. En Petrus herinnert zich het woord van Jezus. die tegen hem gezegd had, voordat de haan gekraaid zal hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Dat is het evangelie. Er komt een woord, het leven van Petrus. Dat is hoe God ervoor zorgt dat dat oordeel over het leven van Petrus niet het laatste is. Petrus ontkent Jezus. Petrus haalt het oordeel van God over zich heen. En hij hoort een haan. Een teken dat Jezus hem aangewezen had. Zoals de doop een teken is dat Jezus ons gegeven heeft. En dat teken opent hem de ogen, of beter gezegd de oren. Want er schiet door zijn hoofd en door zijn hart een woord van Jezus. Voordat de haan gekraaid zou hebben, zult u mij driemaal verloochenen. Dat woord snijdt door zijn ziel. Het woord van Jezus, dat komt hem te binnen. Maar dat is wonderlijk. Het is een scherp woord. Het is een oordeelswoord. Jij zult mij verloochenen. Toen het was gezegd, had hij gezegd, Heer Jezus, hoe komt u erbij? Maar het is waar geworden. Jezus' woord is waar geworden. Maar het is een woord van Jezus. Dat betekent dat Petrus, als hij naar buiten ging, toen ging hij naar buiten en weende bitter, niet alleen is. Het woord van God is bij hem. En dat woord van God, dat legt zijn ziel, dat woord van God, dat legt zijn hart open. De haan die de dag aankondigt, herinnert Petrus aan het woord van Jezus, een profetie, een belofte. En al Gods woorden komen uit, ook als het woorden zijn die van ons zeggen dat we God logenaars zijn. En het breekt zijn hart. Hij neemt afstand van Jezus. Hij wil niet. Hij durft niet. Hij kan niet bij Jezus horen. Maar het woord komt zijn leven binnen. En hij breekt. Hoe kan hij dit gedaan hebben? Het woord brengt de liefde in zijn hart terug. Hij kan helemaal niet. Hij wil helemaal niet zonder Jezus. Dat is wat het woord doet. Wij komen vanmorgen in de kerk en we zien het water dat over de hoofden van Juliette en Sara heen gaat. Zoals het over de hoofden van de meesten van ons heen gaat. En zoals die haan de oren van Petrus opent, zo wil dat sacrament onze oren openen. God spreekt. Ja, je verloochent hem, maar God wil in uw en in jouw leven zijn. Ja, zegt u, de God die ik verloochen. Ja, juist die God. Als wij spreken in deze dagen van lijdenstijd over de verzoening van de Heer Jezus. Dat hij sterft, met avondmaal hebben we het gezien, hè? Als een offer voor de zonde. Dan is dat een waanzinnig, een geweldig, een heerlijk evangelie. De schuld is bedekt, zoals de zondebok door de priester alle zonden één voor één opgelegd kreeg en hij verdween de woestijn in. Niemand kon ooit het beest meer vinden. Dat is verzoening. Dat is wat Jezus bezig is te doen. Maar er is een achterkant van die verzoening. Dat op het moment dat wij doorkrijgen, de liefde, de overgave, de machteloosheid van de Heer Jezus, dan is er een achterkant aan de verzoening. Namelijk dat wij ontdekken dat die verzoening voor ons is. Dat het onze schuld, ons verloochenen van God en Jezus zijn, die dit moesten veroorzaken. De achterkant van de verzoening. Als het woord van God komt, dan gaat het altijd over Jezus die gestorven is en die leeft tot in eeuwigheid. Als het evangelie klinkt, opstaan, dan gaat het over de goede boodschap dat wij mogen opstaan met Jezus. En tegelijk herinnert ons die boodschap opstaan ons eraan dat wij liggen, dat wij dood liggen in de zonde en de misdaden. Gods woord, dat breekt naar binnen. En het gekke is, als je het ontdekt, dan ontdek je dat je bij God vandaan loopt. Dan is dat zo dubbel. Aan de ene kant bitter wenen, wat heb ik gedaan? Wat ben ik voor een mens? En aan de andere kant, het is wel Gods woord dat het bij je binnenbrengt. Dat heb je niet van jezelf. Er is een woord van de andere kant en dat komt naar mij. En het is bij me. God is bij me. En juist omdat God bij me is, ontdek ik wie ik zelf ben. Dat ontdek ik niet van mezelf. Dat ontdek ik ook niet als voorafje, als toeleidende weg, voordat ik Jezus leer kennen. Dat is waar wij en onze kinderen hier in deze dagen van lijdenstijd rondom het doopvont op gewezen worden. God roept ons om op te staan. Hebt u dat woord gehoord? En is dat woord in uw ziel dan gaan snijden? Dat je zegt, Heere Jezus, ik opstaan. Want ik loop bij u weg. Ik verloochen mijn vrouw, mijn man, mijn vrienden. Ik verloochen u. De doop kan snijden in je ziel. Maar wat ga je dan doen? De hoge priester heeft ook een woord gehoord, een woord van Jezus. En hij scheurt zijn kleren. Petrus hoort het woord van Jezus. En hij scheurt zijn ziel. Dat is een groot verschil. Je kunt klagen, je kunt wenen. Maar wanneer je het oordeel van God hoort, dat Jezus in zijn liefde gestorven is voor jou, dan breekt dat je hart. Dan breekt dat je harde hart. En waar een hard hart wordt gebroken, daar ontstaat liefde. Liefde voor de Heere Jezus. Weet u wat het punt is? Petrus had 3 jaar met de Heere Jezus gewandeld. En hij kende Jezus. Hij hield van Jezus. Hij wilde vechten. Hij wilde strijden. Hij wilde lijden voor Jezus. En nou valt Petrus van zijn voetstuk. Petrus is niet de Petrus die hij altijd had willen zijn. En nu is hij op het plekje waar Jezus wordt wie Jezus moet zijn. Want nu is het niet meer Petrus die wil laten zien dat hij Jezus belijdt. Nu is het niet meer Petrus die wil laten zien dat hij voor Jezus strijdt. Petrus gaat af van het toneel. Hij druipt af. En is het daarmee uit? Nee. Want het woord komt in zijn ziel. En dan het derde. Wat gebeurt er op hetzelfde moment? Petrus, redding. Want wij zijn niet begonnen bij vers 69. Wij zijn begonnen bij vers 57. En wij hebben het achter elkaar gelezen. Eerst Jezus voor de hoge priester. En daarna Petrus op de binnenplaats. Maar de manier waarop Matthäus het beschrijft en de woorden die hij gebruikt, betekenen dat ze tegelijk zijn gebeurd. Het is ook heel apart. Je zit midden in het lijdensverhaal. Jezus die zich overgeeft om te sterven voor de zonde. En ineens een hele pericoop 69 tot 75 waar het niet over Jezus gaat. Met geen woord. Ja, in die vraag van die meisjes. Maar verder niet. Waarom niet? Als wij God verloochenen, is God dan afwezig? Is daar de kille stem van het oordeel van God? Nee. Op hetzelfde moment dat Petrus Jezus verloochent, staat Jezus voor Pilatus, voor de hoge priester. En wat doet hij? Jezus doet wat Petrus had moeten doen. Jezus belijdt wie hij is. En heel apart moet u kijken. Vers 63. Maar Jezus zweeg En de hoge priester antwoordde hem: ik bezweer u bij de levende God dat u ontzegt of u de Christus bent, de Zoon van God. Op het moment dat aan Petrus wordt gevraagd, hoor jij bij hem? En Petrus zegt, doe normaal, ik ken hem niet. Klinken woorden uit de mond van de hoge priester? Van wie? Kent u die woorden? Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Dat zijn Petrus' woorden. De hoge priester vraagt aan Jezus, bent u de Christus, de Zoon van de levende God? Dat had Petrus gezegd. Toen Jezus had gevraagd, wie zeggen de mensen dat ik ben en wie zeggen jullie dan dat ik ben? Gij zijt de Christus. En nu kan hij het niet meer over zijn lippen krijgen. En hij wil het niet meer over zijn lippen krijgen. En wat krijgt hij dan over zijn leven? Het oordeel van God? Nee. Op hetzelfde moment vraagt de hoge priester aan Jezus, bent u de Christus, de Zoon van de levende God? En dan doet Jezus voor het eerst zijn mond open en hij zegt, u zegt het. Zo is het. Als Petrus verloochent, belijdt Jezus wie hij is. De Christus, de gezalfde, de hoge priester, die sterft voor de zonde van zijn volk. Als Petrus verloochent, belijdt Jezus op exact hetzelfde moment. Dat is wat er gebeurt in de doop. Waar wij en onze kinderen God verloochenen, zegt God, en ik sta aan de rechterhand van mijn Vader en ik pleit voor jullie. Hij belijdt dat hij Jezus, de Zoon van God is. Gemeente, waar je door al je eigen gronden heen zakt, daar wordt de Heer Jezus eindelijk Heer Jezus. Wij keken pas met een groep studenten de film Silence. Met een priester die met de beste bedoelingen naar Japan toe gaat. En die als hij wordt gemarteld en gefolterd, moedig staande blijft. Tot hij breekt. En trapt op een kruis dat voor hem wordt neergelegd. En op dat moment hoort hij een stem. Een stem die zegt, trap maar. Want hiervoor ben ik gekomen. En op het moment dat hij trapt, kraait er een haan. Dan zijn wij dus niet meer die stoere, trotse christenen die vechten voor een majestueuze, overwinnende Jezus. Dan zakken we door alle gronden van ons eigen leven heen en houden we een Jezus over, waarvan Jesaja 53 zegt, hij werd door iedereen bespot, wij hebben hem niet geacht. Als Jezus de meest afzichtelijke mens ter aarde wordt, dan heb je Jezus te pakken zoals hij is. Waar wij van ons voetstuk vallen, blijft Jezus voor God en mensen belijden in onze plaats. Ik ben de Christus, de Zoon van de levende God. Gemeente, wij kunnen zo'n waanbeeld van Jezus hebben. Maar hij blijkt de machteloze. En juist waar wij die machteloze verloochenen, daar verrijst zijn liefde. Daar verrijst zijn liefde. Want het is niet meer onze liefde voor God, maar het is Gods liefde voor ons die zichtbaar wordt in die gebroken, machteloze mens. Jezus belijdt waar Petrus verloochent. Dat is zijn behoud. Dat is het behoud van jullie kinderen. Dat Jezus vanmorgen belooft. Dat hij gestorven is voor Saar en Juliette toen zij nog zondaren waren. Dat mag je ze leren. Ze verloochenen de Heer Jezus, maar Jezus belijdt hun naam voor de troon van zijn Vader en ze mogen zien op die Heer Jezus. Die Heer Jezus die ze misschien zo tegenvalt, omdat het niet de Heer Jezus is die ze het mooiste leven geeft dat ze wensen. Maar juist als de Heer Jezus tegenvalt en wij bij hem weglopen, dan kun je ontdekken wie hij is. Je kunt ook, zoals de hoge priester, je kleren scheuren en hoogmoedig verder leven. Je kunt gedoopt zijn en de Heer Jezus zien staan in zijn overgave en zeggen, ik hoef het niet. Maar wanneer dat woord van God je leven binnenkomt, hij weet wie je bent. Hij wist wie Petrus was, hij had het voorzegd. En toch gaat hij die weg, omdat hij Petrus bij zich wil hebben. Ik heb voor u gebeden dat je geloof niet ophoudt, Petrus. Hij kent ons. Gij kent mij beter dan ik mijzelf ooit ken. Want hij heeft mij gemaakt. Hij kent me tot in het diepst van mijn zondige ziel. En juist daarom wil hij voor mij lijden. Juist daarom wil hij voor mij sterven. Als ik hem verloochen, dan belijdt hij mij. Wij hebben zo vaak toch het idee, hij belijdt mij op het moment dat ik hem belijd. Nee, op het moment dat ik verloochen, belijdt hij. En als ik dat door heb, dan heb ik zijn liefde door. Zo brengt hij verzoening. Geloven is een gave. Petrus kan het niet. Petrus wil het niet. En bij ons is het precies zo. Maar hij staat voor de hoge priester. Plaatsvervangend voor godlogenaars. Gods aanwezigheid in deze wereld openbaart zich op als de overwinning. De overwinning op ons verloochenen van God en mensen. Gods aanwezigheid openbaart zich in die machteloze Heer Jezus, die wordt bespot en geslagen. Is dat mijn koning? En wij, onwaardige zondaren, worden door de doop geroepen. Sta op, dat is de doop. Sta op en Christus, deze Christus der Schriften en geen andere, deze Christus zal over u lichten. Amen. de Heer danken en bidden. Grote en eeuwige Heer, wij naderen voor uw aangezicht, wij en onze kinderen. Wij werden in gedachten meegenomen naar die binnenplaats, waar u, Heer Jezus, beleed dat u de Christus bent, waarop het oordeel werd geveld en u gekruisigd werd. Op hetzelfde moment verloochende uw vriend Petrus u. Heere God, wij hebben ons eigen leven daarnaast gelegd en wij moeten u belijden dat uw woord vanmorgen tot onze ziel doordrong en ons schuldig naast Petrus zette, waar wij elkaar zo makkelijk loslaten, waar wij u loslaten. En wij hoorden uw woord, wie mij verloochent voor de mensen, zal ik verloochenen voor mijn vader. Wij hebben het niet verdiend dat wij bij u zijn. Heere God, geef dat dat woord, die achterkant van de verzoening, tot ons doordringt. Dat u sterft voor onze schuld. Maar dat we dan ook mogen luisteren naar dat woord. Dat terwijl wij u verloochenen, u beleidt dat u de Christus bent. Dat u de Christus wilt zijn. Terwijl al uw vrienden wegrennen. Terwijl heel de kerk u verloochent. U blijft trouw. Machteloos, zo lijkt het. Maar zo draagt u onze verloochening. Zo leerden we Sarah en Juliette kennen. Zoals de haan kraaide, was er vanmorgen het teken en zegel van de doop. En u liet in hun leven zien dat ook zij loochenaars van u zijn. Maar tegelijk, Heer Jezus, riep u het hen toe. Sta op, want ik leef. En jullie, Juliette en Sarah, mogen met mij leven. Wees nabij met Jan-Willem en Karen. Met Gerard en Anne, geef ze wijsheid en kracht om zich niet mooier voor te doen dan ze zijn, dat als zij u verloochenen, ze het niet hoeven te verbergen voor de kinderen en voor de gemeente. Maar dat ze tegelijk mogen wijzen van zichzelf af op u, Heere Jezus. En dat zo, Heilige Geest, hun werk in de opvoeding en ons gemeente zijn rondom deze twee kleine meisjes heen mag zijn tot zegen, dat zij u leren kennen, hun kruis op zich nemen. En dat oude leven van verloochenen van anderen en u achter zich laten. En u belijden voor de mensen. Grote God, zo mogen we leven in uw koninkrijk, samen met onze kinderen. En dan denken we ook aan de kinderen van de kerk die verdwaald zijn. Afgedwaald. We missen hen. Heere God, uw woord staat. Geef dat het hen te binnen schiet. Zoals het Petrus te binnen schoot en dat ook hun hart verbroken wordt. Heere, breng ze terug, al die verdwaalde schapen van Utrecht-West. We danken en we bidden u voor wat u ons geeft. Voor de gemeentevergadering van maandag. Voor onze zuster, wees met haar. Ook in het nieuw begonnen levensjaar. Draagt u haar en spaart u haar met uw vaderlijke goedheid. We danken met broeder en zuster dat onze broeder weer terug mocht naar Roosendaal. Geef dat hij spoedig mag herstellen. We bidden voor Alex, morgen naar Rusland en Oezbekistan gaat en daar de kerk zal ontmoeten. Heere, geef dat zij de broeders en zusters daar mag bemoedigen en dat ze ook bemoedigd weer terug mag komen. Bewaar haar en bewaar de kerk daar. Wees met zuster. Na weken van kuren zal ze deze week eindelijk geopereerd worden. En er zijn allerlei opties van al naar gelang wat de artsen tegenkomen. En in die zin is het ook nog spannend wat er allemaal gebeuren gaat. We dragen haar en haar gezin bij u op. Geef de artsen wijsheid. Geef dat we een verblijdende uitslag mogen horen. We danken u dat daar weer in ons midden is. Heer, u hebt haar bewaard en gespaard. En dat beseffen we eens te meer als we zo hoorden wat ze meemaakt op tweede kerstdag. We danken u voor uw goedheid. Voor uw bewarende zorg. Het is niet vanzelfsprekend dat zij weer in ons midden is. Wees ook met al die andere broeders en zusters in het buitenland, gemeenteleden, maar ook gasten die met ons meeleven en meeluisteren. Overal op de wereld, Heere, draag en spaat u ook hen. Wees nabij deze zondag. Als we het woord overdenken, het sacrament tot ons door laten dringen. Wees nabij met de gaven die we gaven. Wees nabij bij de kerkraadsvergadering van deze week. Wees nabij met de kerk wereldwijd. Breek het rijk van de boze af. Dat de leugen niet zal triomferen, maar uw belijdenis, Heer Jezus. Wees nabij met de kerk in Myanmar en in Rusland. Geef dat ook daar uw evangelie wordt gehoord en dat de kerk mag getuigen van uw goedheid. Hoor ons zo, Heer Jezus, en zie ons aan, uit genade alleen. Amen. Laten we tot slot met elkaar gaan zingen, Psalm 42, vers 5. Psalm 42, vers 5 is de slotzang. Na de zegen zullen de doopouders hier voor de kansel plaatsnemen en dan kunnen we zo van die kant daar naartoe en dan kunt u zo de doopouders de hand schudden. Maar eerst ontvang de zegen van de Heere en ga heen in zijn vrede. De genade van de Heere, Jezus Christus, en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.